Goedemorgen allemaal. Fijn om hier te mogen zijn. Ik zal straks in de verkondiging mij nog wel even goed voorstellen wie ik precies ben. Laten we eerst met elkaar gaan zingen. Liedboek voor de gemeentezang 247, De zon met haar stralen.
Hartelijk welkom in deze dienst. En ik zie dat er ook gasten zijn. Weet dat u heel hartelijk welkom bent. We zijn gewend om na de dienst altijd een kopje koffie te drinken met elkaar. Dus ook daarvoor bent u inmiddels heel hartelijk uitgenodigd. En natuurlijk ook broeder Dekker uit Hogeveen, die ik dacht samen met zijn vrouw hier is vandaag. En we zien uit wat de Heer via u naar ons toebrengt vandaag. Heel hartelijk welkom. Ik neem nog even het mededelingenblad kort met u door. Er is een informatieavond voor de Alpha-cursus. U hebt daar al iets over kunnen lezen. Het Leger des Heils biedt een Alpha-cursus aan. En omdat wij toch wel wat contacten met hun hebben, hebben ze gezegd... Als jullie willen, dan zijn jullie uiteraard ook hartelijk welkom. We hebben wat informatiemateriaal, dus dat ligt, dacht ik, op de balie. Ja, dat ligt op de balie, dus dan kunt u dat eens even bekijken. En er is dus binnenkort in de Scheperhof in Emmerhout is er een sing-in. Dus als u van zingen houdt, dan zou ik zeggen, wees daar aanwezig. Gelukkig is broeder Gesines Krol vanmorgen wel in ons midden. Die heeft een ongelukje gehad, die heeft een slagboom op zijn hoofd gehad. Maar hij is er wel en we zijn blij, Gesines, dat het zo goed is afgelopen. Ik kreeg gisteren ook nog een berichtje van onze broeder Cor Vink. Het gaat redelijk goed met hem. Hij is wel heel erg moe. Hij bleek bij alles wat hij toch al heeft ook nog een forse bloedarmoede te hebben. Hij is ook weer door de scan geweest, dus het is even afwachten hoe het verder zal gaan. Dan nog even wat betreft de bloemengroet. Er zijn een aantal mensen die op dit moment de bloemengroet niet meer kunnen verzorgen. Dus we zijn eigenlijk dringend op zoek naar mensen die zo eens in de 8 à 10 weken een bosje bloemen naar iemand wil brengen. U kunt zich daarvoor melden bij Henriette. Dat waren eigenlijk de bijzonderheden. Dus ik zou de dienst over willen dragen.
Onze verwachting is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus de trouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Ja, we zijn hier samengekomen in Gods huis en laten we van dat huis gaan zingen. Dat doen we met het liedboek voor de gemeenschap 84, het is een psalm. Laten we daarvan zingen vers 1, vers 2, vers 3 en vers 6. Hoe liefelijk is uw huis, o Heer. Vers 1, vers 2, vers 3 en vers 6. Lieve trouwe Vader in de hemel, wat bent u goed voor ons. Dat we hier samen mogen komen in uw huis. Dat we wakker geworden zijn deze morgen. Dat we de korte of lange reis hier naartoe gemaakt hebben. Naar dit mooie gebouw hier in Emmen. Dank u wel dat er nog kerken zijn hier in Nederland. Dat er nog kerken zijn hier in Emmen. Dat er nog kerken zijn, ja, eigenlijk niet uit het zicht. En wat is dat anders in de rest van deze wereld, waar mensen soms in het geheim moeten samenkomen. Waarin het onmogelijk is om zichtbaar samen te komen. Waarin mensen bang zijn om naar hun huis te gaan. En ja, dat vaak dan ook heel angstvallig doen. Ja, wat mogen we bidden voor die mensen die vervolgd worden. Zoveel landen waar het onmogelijk is om, ja, in u te willen geloven. Het kan alleen maar in de stilte van het huis, in de binnenkamer. En het is onmogelijk om dat in het openbaar te doen. Dank u wel dat we samengekomen zijn hier in, ja, misschien redelijke gezondheid. Dat we nog de kracht hebben om hier naartoe te komen. Ik wil ook bidden voor de mensen die hier niet meer kunnen komen. Er zullen ook mensen in deze gemeente zijn die thuis zitten. Die de gang naar de kerk niet meer kunnen maken. Maar die misschien wel mee mogen luisteren. Mee mogen luisteren met deze dienst. En ja, een dienst thuis mogen houden. En wat is het mooi dat die techniek er ook is. Dat er een techniek is om, ja, de dienst ook online thuis te kunnen beluisteren. Er zijn zoveel diensten die we kunnen volgen. Dank u wel daarvoor dat de mogelijkheden zo groot zijn in dit land, hier in Nederland. Ik wil bidden om een zegen voor deze dienst. Voor alle mensen die een taak hebben. Voor de mensen hier aanwezig. Wilt u de harten openen. Wilt u onze harten allemaal openen. Dat we uw woorden mogen horen ook. En ook vanmorgen de boodschap mogen gaan begrijpen. En mogen leren ook wat u tot ons te zeggen hebt deze dag. Ja, wilt u ook het verkeerde van ons weren. Er is zoveel kwaad in ons hart. Er is zoveel zonde in ons hart. En ja, we horen dat vandaag ook terug in het verhaal van Laban en Jacob. Waarin, ja, mensen elkaar bedriegen en mensen elkaar pijn doen. Wat gebeurt het ook om ons heen ook? En wilt u het vergeven als we daar ook part van zijn, deel van zijn? Als we het zelf misschien ook wel doen. Als we misschien anderen misschien verdriet hebben gedaan in ons leven. Als we misschien ruzie hebben gemaakt om niets of wat dan ook. Maar wilt u ons leren dat als u erbij wilt zijn, dat er dan genade is. Dat er dan de boodschap van hoop is voor iedereen ook om ons heen. Ik bid ook om een opwekking hier in Emmen ook. Dat er meer mensen mogen gaan beseffen ook hoe belangrijk het is om u te leren kennen. Om met u te mogen leven. Om een leven te leiden toegewijd aan u. Wilt u ons zo zegenen? En wilt u zo met ons zijn deze dienst? We vragen dat om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar zingen. We zingen twee liederen. Allereerst liedboek voor de gemeentezang 566. Wilt u van zonde en schuld?
Yeah.
we met elkaar het woord openen. Maar daarvoor willen we eerst zingen liedboek voor de gemeentezang 463. Hier in uw huis zijn we samengekomen. Liedboek van de gemeentezang 463. Vandaag gaan we met elkaar nadenken over het sluiten van een verbond. We doen dat door het lezen van het verhaal zometeen over Jacob en Laban, waarna we de brug willen slaan naar het Nieuwe Testament, naar het Nieuwe Verbond, wat gesloten is tussen ons en God tijdens het laatste avondmaal van Jezus met zijn discipelen. Het woord verbond, kennen we dat woordje eigenlijk nog? Als je het in de dikke vandalen opzoekt, dan staat er: een verbond is het sluiten van een plechtige overeenkomst. Het sluiten van een plechtige overeenkomst. En meestal vindt dat plaats tussen twee landen, maar zeker in de Bijbel, in het Oude Testament, komt het regelmatig voor. Laten we eerst maar eens gaan lezen, en we lezen allereerst uit Genesis 31. Genesis 31, vanaf vers 43 tot en met vers 55. Ik lees het uit de herziende Statenvertaling. Ik begrijp dat jullie meestal de NBG 51 gebruiken, maar er zit niet zo heel veel verschil tussen. Genesis 31... En dan vanaf vers 43. En er staat het volgende geschreven. Er staat boven verbond met Laban. Toen antwoordde Laban en zei tegen Jacob: deze dochters zijn mijn dochters. Deze zonen zijn mijn zonen. Dit kleinvee is mijn kleinvee. Ja, alles wat je ziet, het is van mij. En mijn eigen dochters, wat zou ik hun of de kinderen die zij gebaard hebben heden kunnen aandoen. Nu dan, kom, laten wij een verbond sluiten, jij en ik. Laat dat een getuige zijn tussen mij en jou. Toen nam Jacob een steen en zette die overeind als gedenkteken. En Jacob zei tegen zijn verwanten: verzamel nog meer stenen. En ze haalden stenen en maakten een steenhoop en zaten daar bij die hoop stenen. Laban noemde hem Jegar Sahaduta, maar Jacob noemde hem Gilead. Toen zei Laban: laat deze steenhoop heden getuige zijn tussen mij en jou. Daarom gaf men hem de naam Gilead en Mispa. Want hij zei, laat de Heere de wacht houden tussen mij en jou, als wij voor elkaar verborgen zijn. Als je mijn dochters vernedert, of vrouwen neemt naast mijn dochters, is er niemand bij ons. En zie, God zal getuige zijn tussen mij en jou. Verder zei Laban tegen Jacob, zie deze steen op en zie het gedenkteken dat ik overeind gezet heb tussen mij en jou. Deze steenhoop is getuige en dit gedenkteken is getuige dat ik niet voorbij deze steenhoop naar jou toe zal trekken. En dat jij niet voorbij deze steenhoop en dit gedenkteken naar mij toe zult trekken met kwade bedoelingen. Laten de God van Abraham en de God van Nahor, de God van hun vader, tussen ons oordelen. En Jacob legde een eed af bij de gevreesde van zijn vader Isaac. Jacob bracht vervolgens een offer op de berg en nodigde zijn familieleden uit de maaltijd te komen gebruiken. Zij gebruikten de maaltijd en overnachten op de berg. En Laban stond 's morgens vroeg op, kuste zijn zonen en zijn dochters en zegende hen. Daarna ging Laban op weg en keerde terug naar zijn woonplaats. Tot zover uit Genesis. En dan gaan we nu naar het Nieuwe Testament, naar Matthäus 26. Wellicht is het ook vorige week gelezen hier, tijdens het avondmaal, tijdens de viering. Matthäus 26, vanaf vers 26 tot en met vers 28. En dan staat het volgende geschreven. En terwijl zij aten, nam Jezus het brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen. En hij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die. En hij zei, drink allen daaruit. Want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Tot zover. U zult zich vast afvragen, wie is nu Peter Dekker? Ik ben voor het eerst hier in deze dienst aanwezig, hier in Emmen. Ik ben wel eens ooit eerder in Emmen geweest, in de Bron, heel lang geleden, misschien wel 10 jaar geleden. Sinds zo'n beetje 2 jaar wonen wij in Hogeveen. En daarvoor waren wij uitgezonden naar Indonesië. We werkten op het eiland Sulawesi. En ik had als opdracht als zendeling om een islamgebied, een gebied wat heel veel IS-aanhangers heeft, een gebied waar nauwelijks christenen zijn, te bereiken met het evangelie. En hoe ga je dan in zo'n gebied te werk? Wat ga je daar dan doen? Want je bent er als christen niet welkom. Ze zijn bang voor je, want jij brengt misschien wel een ander geloof in zo'n gemeenschap. Nou, we zijn daar in 2016 begonnen en we zijn begonnen met het oprichten van een kokosoliefabriekje. Werkgelegenheid voor de bevolking. En intussen zijn we een aantal jaren verder. We hebben nu een eigen gebouw in het gebied. Een gebouw waar 2 theologiestudenten werkzaam zijn. Zij zijn afgestudeerd van een theologische universiteit. Eigenlijk dominee geworden. En zij werken nu in dat gebied. En komende dinsdag hoop ik er met mijn vrouw weer heen te gaan. We gaan een speeltuin openen. Er is een speeltuin gebouwd. Gesponsord door een Nederlandse sponsor. En met die speeltuin hopen we meer kinderen te bereiken. Kinderen komen naar die speeltuin toe en dan heb je een kans om het evangelie met ze te delen. En sinds april 2022 wonen we weer in Nederland, in Hogeveen. We zijn lid van Baptistengemeente Bethel, waar ik ook in de raad zit. En daarnaast spreek ik regelmatig in het land. Sinds wij terug zijn in Nederland is ons opgevallen hoeveel conflicten er zijn in Nederland. Tussen Nederlanders. Conflicten in families, conflicten op het werk, maar ook conflicten in de kerk. Er ontstaat wrijving en mensen gaan uit elkaar. En dat uit elkaar gaan, dat gaat nooit met het sluiten van een verbond. Er is verwijdering en men wil niets meer met elkaar te maken hebben. En vaak wordt het conflict alleen maar erger en erger. En ik ken zelfs situaties waarbij de ander de vijand is geworden. Ja, die conflicten ga ik vanmorgen met een overdenking niet oplossen. Maar ik ga jullie wel wat handvaten geven hoe we er beter mee kunnen omgaan. En hoe we kunnen voorkomen dat conflicten maar blijven voortduren. Het voorbeeldverhaal van vandaag laat zien hoe het ook anders kan. Een verhaal waarbij God wordt betrokken in het op een goede manier uit elkaar gaan. Daar worden een aantal mechanismes voor gebruikt, maar daarover straks meer. Een verhaal met in de hoofdrollen Laban en Jacob. Wie zijn zij eigenlijk? Als eerste in de familie was Tera, de stamvader van de familie. En hij krijgt 3 kinderen. Genaamd Haran, Nahor en Abram. Nou, Abram kennen we denk ik allemaal wel. Zijn zoon Isaac en Jacob en Esau waren er 2 kinderen van. Abram is als het ware de opa van Ees van Jacob. En Laban, de andere hoofdpersoon, hij is een kind van Betuel. En zijn opa was Nahor, de broer van Abraham. Dicht bij familie. En wat ook opvalt in het stuk, als je nog eens door die familiegeschiedenis heen gaat, hoe dicht men bij elkaar relaties krijgt. Nichten trouwen met neven of met ooms en gaat zomaar door. En dat zie je ook wel terug in de islamitische wereld in Indonesië. Wij zijn actief in een klein dorp en men trouwt eigenlijk alleen maar met iemand van datzelfde dorp. Want dan blijft de cultuur, dan blijft de religie behouden. Men vergeet dat het ook vaak andere gevolgen heeft, want we zien heel veel gehandicapte kinderen die uit die familierelaties worden geboren. Wellicht speelde het dicht bij elkaar trouwen ook een rol in de familie van Abraham. Men wilde misschien voorkomen dat de religie veranderde of de cultuur veranderde. Laban was een broer van Rebekka, de moeder van Jacob. En opmerkelijk is dat Laban niet in Kanaan leeft, maar in een ander land. Hij leeft in Padam Aram. En dat lag zo'n beetje op de weg tussen Israël en Ur der Chaldeeën, waar Abraham vandaan komt. En wordt Jacob door zijn vader op pad gestuurd om een vrouw te gaan zoeken. Want hij moest een vrouw kiezen die niet van de volken afkomstig was die in Kanaan leefden. Dat waren immers heidense volken met andere goden. Hij moest van zijn vader een vrouw nemen die uit dezelfde familie was. U kunt ook lezen, als u nog eens terugleest in Genesis 28, dat zijn broer Esau juist expres een vrouw kiest uit die volken van Kanaan en daarmee trouwt. Ja, wat was er een haat en een woede ontstaan tussen die twee tweelingbroers. En zo wordt Jacob op reis gestuurd en komt hij als het ware aan in het Verre Oosten. Het Verre Oosten is Indonesië, maar in dit geval is het ook naar het oosten toe. En hij stopt dan bij een put en ontmoet zijn nichtje Rachel, op wie hij verliefd wordt. En dan wordt hij meegenomen naar het huis van haar vader, naar Laban, zijn oom. En hij besluit daar te blijven wonen om zo met Rachel te kunnen trouwen. En we kennen ook allemaal wel het verhaal dat Jacob wordt bedrogen. Want als hij in de huwelijksnacht denkt dat Rachel naast hem ligt, ligt daar een andere vrouw, haar zusje Lea. Hij had er 7 jaar voor gewerkt, maar hij kreeg niet de geliefde vrouw die hij eigenlijk wilde. Het zou je maar overkomen. En Laban begrijpt blijkbaar heel goed wat hij had gedaan, want hij geeft bijna onmiddellijk ook Rachel als vrouw aan Jacob, maar dan moest hij ook nog wel eens een keer 7 jaar extra werken. En zo zien we hoe de stamboom van de Heer Jezus zich gaat formeren. Want Lea, de vrouw waarmee hij dus als eerste trouwde, kreeg 4 kinderen. Ruben, Simeon, Levi en Juda. En Rachel kan zelf geen kinderen krijgen. En dan geeft zij maar een slavin ook als vrouw aan Jacob. Die slavin Bilha krijgt 2 zonen. Dan en Naftali. En als Lea dat ook ziet en jaloers wordt en haar baarmoeder gestopt is met het krijgen van kinderen, dan geeft ze ook maar een slavin aan Jacob. Dat is genaamd Zilpa. Dus hij krijgt zowaar 4 vrouwen, 2 slavinnen en de 2 zusjes. En Zilpa krijgt dan Gad en Aser als zonen. En daarna slaapt Jacob opnieuw met Lea. En dan krijgt Lea toch nog weer kinderen, 2 zonen, Issachar, Zebulon en Dina. En zijn lievelingsvrouw krijgt dan uiteindelijk als allerlaatste ook nog 2 kinderen, Jozef en Benjamin. En als al die kinderen zijn geboren, dan wil Jacob terug naar zijn geboorteland, terug naar Kanaan. En hij vraagt toestemming aan zijn schoonvader Laban. En dan wordt het vee verdeeld. Het vee wordt verdeeld tussen Laban en Jacob. Waarbij Laban alle zwakke dieren krijgt en Jacob alle sterke dieren. En er ontstaat wrijving. Er ontstaat een soort conflict tussen Jacob en Laban. Want we lezen, Labans gezicht stond niet meer zoals voorheen. U kunt dat vinden in Genesis 31, vers 2. En dan verschijnt er een engel aan Jacob die zegt dat hij terug moet naar het land Kanaan. En als zijn oom ver weg is om de schapen te hoeden, vlucht hij en hij neemt alles mee wat hij bezit. We zien ook dat God dan ook spreekt tot Laban. Hij spreekt niet alleen tot Jacob, maar ook tot Laban. Die woedend is, die misschien wel het liefst de kop eraf zou willen hakken van Jacob. Hem hard zou willen straffen. Laban krijgt de opdracht van God, je mag niets kwaads doen. Naar Jacob, Laban mag Jacob niets kwaads aandoen van God. En dan komen we aan bij ons gedeelte van vanmorgen waar boven staat verbond met Laban. En we gaan daarover nadenken in 3 korte gedachten. Allereerst, het is soms nodig dat we verbonden sluiten in ons leven. Het is soms nodig dat we verbonden sluiten in ons leven. Als tweede, we hebben daar God altijd bij nodig. We hebben daar God altijd bij nodig. En als laatste, God sluit vandaag ook een verbond met jullie, met ons allemaal. Ja, het is een moeilijke relatie, die relatie tussen Laban en Jacob. Als je de hoofdstukken 28 tot en met 31 zou lezen, dan schrik je ervan hoe vaak men elkaar probeert te bedriegen. Ondanks de familieband zijn beide partijen erop uit elkaar het leven zuur te maken. Als ik een opsomming mag maken, dan heb ik een heleboel feiten die ik tegenkom. Jacob trouwt met de verkeerde vrouw, want hij krijgt in plaats van Rachel Lea in zijn huwelijksbed. Hij moet heel lang werken, 7 jaar, voor die eerste vrouw. En uiteindelijk moet hij nog eens een keer 7 jaar werken voor zijn eigen vrouw. 14 jaar werken om je geliefde vrouw te krijgen. Wie zou dat ervoor over hebben? En dan heeft Laban het argument. Ja, de oudste dochter moet altijd als eerste trouwen. Maar dat wist hij ook al op dag 1. Daar hoefde hij niet 7 jaar voor te wachten om dat in de huwelijksnacht pas te vertellen. Jacob mag niet terug naar Canaan. Hij moet per se bij Laban blijven. Dan zien we dat er 4 vrouwen worden gegeven aan Jacob. Wat natuurlijk ook niet is wat God wil. God wil dat we een relatie hebben van 1 man met 1 vrouw. Niet 1 man met 4 vrouwen. Wat in de islamitische wereld trouwens heel normaal is. Je mag met 4 vrouwen trouwen. Er is alleen wel een regel bij. Je moet alle vrouwen even lief hebben. En dat betekent dat hele strenge islamitische mensen toch maar 1 keer trouwen. Want zeggen zij, ik kan ze nooit alle 4 even lief hebben. Er is altijd 1 die aantrekkelijker is. Die misschien liever is, die leuker is. En dus trouwen zij ook maar met 1 vrouw. Dan Jacob die bedriegt Laban met de schapen. Laban kreeg alle zwakke schapen. Jacob alle sterke schapen. En dan vlucht hij stiekem naar het land Canaan, precies als zijn schoonvader heel ver weg is. Zonder afscheid te nemen. Zonder te vertellen dat hij teruggaat naar Israël. En dan Rachel, die bedriegt haar eigen vader ook nog eens een keertje. Door offerbeeldjes te stelen. Die te verstoppen op de kameel, onder het zadel. En ook nog eens om erover te liegen. En dan kunnen we lezen in Genesis 31 vers 28 dat Laban zegt dat hij de familie uitgeleiders zou hebben gedaan met een groot feest. Met blijdschap, met het zingen van liederen en met elkaar te kussen. Nou, daar zou echt geen sprake van geweest zijn. En een Jacob die zegt nog, als de beeldjes gevonden worden bij ons, diegene zal ik doden. Nou, dat is nooit gebeurd. En dan lijkt ineens toch alles te veranderen. Want Laban stelt aan Jacob voor om met elkaar een verbond te sluiten. De tijd van uitbuiting en bedrog lijken voorbij te zijn. Er worden stenen verzameld en die stenen worden opgericht als teken voor een verbond tussen Jacob en Laban. Het meest bijzondere vind ik uit het gedeelte van vandaag dat er een verbond wordt gesloten, maar men laat de verschillen die er zijn tussen hen intact. Want er zijn grote verschillen tussen het leven van Laban aan de ene kant en het leven van Jacob aan de andere kant. Want ze leefden met verschillende goden. Jacob leefde met de God van Israël, met de God van Isaac, met de God van Abraham. Maar Laban leeft met de God van Nahor, een andere God. En dat kunnen we ook terugzien aan de hand van een aantal feitjes. Want Laban geeft de plaats van het verbond een hele andere naam. Een naam Jegar Sahaduta, in plaats van de Israëlitische naam Gilead of Mispa. En dan wordt er gezegd, God is getuige. Alleen geloofde Laban in de God van Nahor en Jacob in de God van Abraham. En we zien dat Jacob een eed aflegt bij de gevreesde van Isaac, bij de God van Israël. En we lezen dat niet terug over Laban. En dan Jacob offert, hij brengt een dankoffer aan God. Ook dat doet Laban niet. En dan zien we dat Labans huis afgodsbeeldjes had. Want zijn dochter Rachel steelt de afgodsbeeldje uit het huis van haar vader. Maar ondanks dat alles wordt er toch een verbond gesloten met elkaar. En dat wordt bezegeld met het sluiten en samen genieten van een maaltijd. Die maaltijd wordt door Jacob en al zijn familieleden gegeven. En dan wordt er, iedereen gaat dan slapen en met een kus en een zegen neemt men de volgende morgen afscheid. We kunnen niet meer teruglezen dat ze elkaar nog eens een keer ontmoet hebben. Het was echt het definitieve einde van de contacten tussen elkaar. Ondanks 20 jaar uitbuiting, want Jacob leefde 20 jaar bij Laban, gaat men op een goede manier uit elkaar. Er is nog een familieband, maar men leeft niet met elkaar in hetzelfde land en men trekt niet meer samen op. Jacob leeft verder in Canaan en Laban in het land Padam Aram. Padam Aram ligt zo'n beetje in het oosten van Syrië en de Joodse rabbijnen vandaag de dag zeggen dat in die tijd, in dat land, schurken leefden. Dus de familie van Laban wordt gezien als schurken. Het is wel heel bijzonder dat zo'n beetje het eerste volk wat tot geloof kwam, nadat de Heer Jezus naar de hemel was gevaren, nadat de apostelen erop uitgingen, het volk van Aram was. En toen ik de gedeelte zo las, vanaf 28 tot en met 31 in de voorbereiding, viel me op dat de wereld wel een beetje hetzelfde is gebleven. Ondanks duizenden jaren die ertussen liggen. Er zijn een aantal opvallende zaken uit deze gebeurtenis, uit deze geschiedenis, waar we van kunnen leren. Want Jacob vlucht als het ware stiekem weg bij zijn oom Laban vandaan. En stiekem, daar hebben wij ook vaak een handje van. En als Laban dan thuis komt en merkt hij dat Jacob verdwenen is met zijn dochters, met de bijvrouwen, met alle bezittingen, met alle spullen. En hij is woest. En hij reist ze meteen achterna. En dan duurt het maar liefst 7 dagen voordat hij ze heeft ingehaald. Maar dan gebeurt er iets in dat bergland van Gilead. Er gebeurt iets heel bijzonders. Want God verschijnt in een droom aan Laban. Laban die helemaal niet in de God van Israël geloofde. De God van Israël, de gevreesde van Isaac, verschijnt in een droom aan Laban. Ja, dromen zien wij ook heel veel terug, horen we heel vaak terug in de islamitische wereld. Waarin mensen dromen van Jezus. Zij krijgen een beeld dat ze in Jezus moeten gaan geloven. Jezus die ze eigenlijk afwijzen, alleen maar als profeet zien. En in die droom wordt Laban gewaarschuwd. En hij krijgt een hele bijzondere waarschuwing. Want hij mag niet goedwillend omgaan met Jacob en niet kwaadwillend. Niet goedwillend en niet kwaadwillend. Hij mag niet Jacob in gaan halen om het goed te maken. Hij mag hem ook niet in gaan halen om kwaad te doen. Nee, hij moet neutraal blijven. Hij mag niet alleen maar mooi doen met Jacob of slecht doen met Jacob. En Laban vertelt dan ook later aan Jacob dat hij in staat was om kwaad te doen. Maar dat God hem daarvan weerhield. Ja, ondanks het aanbidden van een andere God, wist Laban het. Dit is de God van Israël. En het is een echte droom. Het is niet zomaar een fantasiedroom die verschenen is. En het eerste wat we dan vandaag kunnen leren, dat God er altijd bij is. Zelfs als er sprake is van een andere cultuur, van misschien wel een andere religie. God is er altijd bij, zelfs als er een conflict ontstaat met mensen die misschien ongelovig zijn. God weet ervan en hij draagt Laban op om neutraal te blijven. Ja, dat is best wel een hele moeilijke les om neutraal te blijven als je ouders bent van een kind wat niet meer thuis komt. Neutraal te blijven als je misschien voelt dat je onrecht is aangedaan. Neutraal blijven laat zien dat het belangrijk is om een ontmoeting in te kunnen gaan zonder voorwaarden. Laban mocht niet goedwillend zijn en niet kwaadwillend zijn. Want een ontmoeting waarin je iets goeds wilt maken, of een ontmoeting waarin je kwaad wil, gaat blijkbaar niet werken. Over dat zonder voorwaarden kom ik straks nog een keertje op terug als we nadenken over het nieuwe verbond. Ja, God was erbij tussen Jacob en Laban en hij wist precies wat nodig was. Hij is er ook bij in ons leven, vandaag de dag. Hij weet precies wat wij nodig hebben. Al beseffen we dat soms zelf niet. We hebben het in ons leven in elk geval nodig om een verbond te kunnen sluiten. Als er iets verkeerds is geweest, om dat te kunnen verwerken. Laban en Jacob sluiten een verbond. Maar ze doen nog iets bijzonders. Want ze richten een steen, plaatsen ze. En er wordt zelfs een steenhoop opgericht op de grens van de twee gebieden waar ze leefden. Op de grens van Israël en het land Padam Aram. Een steenhoop als getuige van dat verbond. Maar ook als een zichtbaar teken van een grens waar je niet overheen mocht gaan. Als je in de richting van het land van die ander zou reizen. Er wordt ook beschreven in ons tekst waarom. Je mocht deze grens niet voorbij met kwade bedoelingen. Betekent dat dat je niet meer voorbij mag? Nou, misschien wel zelfs, denk ik. Ik denk dat zelfs met goede bedoelingen het snel fout kan lopen. Omdat die ander niet wil accepteren dat je met goede bedoelingen komt. En dat is heel moeilijk als je graag anders wil. Maar het is niet voor niets dat Laban in een droom te horen krijgt dat hij niet goedwillend en niet kwaadwillend mag zijn. En als je dan naar de richting van die ander zou lopen, dan zie je die steenhoop in de verte opdoemen voor je. En dan weet je het. Hier is een verbond gesloten. Hier is de grens. Achter die grens woont die ander. En ik kan er beter maar niet heen gaan. Toen ik deze overdenking maakte, besefte ik het ook hoe ons leven misschien ook wel een beetje zo erop uitziet. Hè? Wij leven ook wel een beetje als Jacob en Laban. Want we leven in een relatie met God die we eigenlijk voortdurend willen bedriegen. Ja, hoe dan zult u misschien zeggen? Omdat we zelf de keus maken voortdurend onze eigen gang te willen gaan. We willen eigenlijk het liefst alles zelf bepalen. We hebben de God helemaal niet zo bij nodig. We zien het ook terug in het Oude Testament, waarin het volk van Israël voortdurend afdwaalt van God. De relatie is verbroken en regelmatig lezen we dat God het volk voor zijn aangezicht wil wegdoen. Maar gelukkig is er verandering gekomen, want God heeft een nieuw verbond met ons gesloten. Onze God is een God van genade en hij werkt aan een plan om een nieuw verbond te maken met ons mensen. Hij zond zijn zoon Jezus naar deze wereld en het nieuwe verbond is ontstaan toen Jezus door zijn dood aan het kruis de brug tussen God en de mensen hersteld heeft. Zodat we allemaal, persoonlijk, stuk voor stuk, individueel, weer in verbinding kunnen komen met God. En Jezus noemt dit ook. Tijdens het laatste avondmaal zegt Jezus, dit is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. En werd er in het oude verbond ceremoniële offers gebracht door het volk van Israël? En was het oude verbond alleen bestemd voor dat volk Israël? Het nieuwe verbond is voor ons allemaal. Of we nu Israëliet zijn of niet. Of we nu Indonesiër zijn of niet. Of we Nederlander zijn of niet. En was fysieke geboorte als Israëliet vroeger een voorwaarde om toegang te krijgen tot het oude verbond? Het nieuwe verbond is alleen geestelijke geboorte belangrijk. Wedergeboorte. Ja durven zeggen tegen God. De woorden uit de prediking van Jezus waren ook, bekeert u, want het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. Er is een stap van omkeer nodig, van bekering nodig, om toegang te krijgen tot dat nieuwe verbond. Want bekering leidt tot wedergeboorte. En dat is best wel een indringende vraag, ook vandaag de dag. Kent u Jezus al als uw verlosser? En wilt u deel uitmaken van dat nieuwe verbond? In het verbond tussen Jacob en Laban met een steen opgericht als teken van dat verbond. Als getuige van dat verbond. En zodra je die steen zag, wist je het. Daar is het verbond gesloten. En als ik op die steenhoop zie, dan weet ik dat ik daar niet aan mag voorbij gaan. Ja, ook vandaag heeft God een steen voor ons opgericht. Het kruis. Het kruis waar we op gericht zijn als we onze tocht door het leven maken. Maar ook het kruis wat we in het zicht moeten houden. En er vooral niet aan moeten voorbij lopen. Want als we voorbij het kruis lopen, is het kruis achter ons. En kunnen we het niet meer zien. Is ons zicht op dat kruis verdwenen. Alleen als we het kruis voor ons zien, dan kunnen we beseffen wat God voor ons heeft overgehad. Wat Jezus voor ons over had. Want hij was het die ervoor zorgde dat er weer een nieuw verbond kwam tussen God en ons nietige mensen. Ik wil jullie vandaag waarschuwen om dat kruis vooral voor je te houden, in het zicht te houden. En niet achter je te laten. Want de steenhoop op de grens tussen het gebied van Laban en van Jacob was niet alleen een zichtbaar teken. Het was ook nog een keer een geestelijke grens. Want Jacob leefde met zijn familie met de God van Israël, met de God van Jacob en Abraham en Isaac. Maar Laban leefde met de God van Nahor, een andere God. Een God die met afgodsbeeldjes werd vereerd. En we zien dat terug als Rachel de afgodsbeeldjes van haar vader meeneemt. En verstopt onder het zadel van haar kameel. En ook nog eens liegt daarover, want ze zegt dat ze niet kan opstaan omdat ze ongesteld is. Blijkbaar waren die heel belangrijk, die beeldjes, voor haar. En we lezen ook nergens terug dat die beeldjes zijn teruggegeven aan haar vader Laban. En ze zullen vermoedelijk dus ook meegereisd zijn naar het land Kanaan. Zo zie je maar hoe goed het soms is dat er grenzen worden gesteld. De steenhoop die ervoor zorgde dat Israël niet meer in aanraking kwam met een schoonfamilie die een andere God aanbad. Het kruis dat ervoor zorgt dat we onze blik op God gericht houden. En wat hij voor ons wil doen. En u hoeft het echt niet alleen te doen, hè? Want op Pinkster is de Heilige Geest uitgestort. De Heilige Geest die ons bijstaat in alle moeilijke geestelijke keuzes die we moeten maken in ons leven. God was betrokken bij het verbond met Laban en Jacob. Er wordt een grens gesteld om problemen te voorkomen. Maar er gebeurt nog iets bijzonders in ons verhaal van vanmorgen. Want Jacob nodigt al zijn familieleden uit om met elkaar de maaltijd te mogen gaan gebruiken. Dat gebeurt dan ook. En Laban blijft zelf slapen. En als hij de volgende morgen opstaat, kust hij zijn familie. Hij zegent hen. En hij gaat op weg naar zijn woonplaats. Er wordt op een goede manier van elkaar afscheid genomen. Zonder kwaad in het hart. Zonder dat het goed gemaakt is. Maar wel met het besef dat het beter is dat men elkaar niet meer ontmoet. Ik heb nog zitten terugzoeken en ik kan het nergens meer vinden dat men elkaar nog een keer tegengekomen is. Het lijkt erop dat de beide dochters van Laban nooit meer hun vader hebben teruggezien. En er zal vast een herinnering zijn achtergebleven. Men nam afscheid door met elkaar de maaltijd te gebruiken, door elkaar te kussen en elkaar te zegenen. En zo kennen wij de instelling van het Heilige Avondmaal. En vorige week was het in deze gemeente hier ook een Heilige Avondmaal. Net als in Bethel in Hogeveen, waar ik vorige week was. Als teken en herinnering aan het nieuwe verbond wat er gekomen is tussen ons en tussen God. Dat avondmaal wordt iedere maand gesloten. Iedere maand is er avondmaal in deze dienst. En dan mogen we met elkaar de maaltijd gebruiken als teken dat er een nieuw verbond is. Als teken dat het goed gekomen is tussen God en ons mensen. En we mogen het weten, God is erbij. Ook al zien we dat soms niet altijd terug in ons leven. We mogen het weten, God heeft het kruis opgericht als teken van dat nieuwe verbond. Ik wil nog even terugkomen op de vele conflicten in ons leven. Voor mij is de les van vanmorgen wel dat we vooral niet goedwillend of kwaadwillend moeten proberen deze conflicten uit de wereld te helpen. Soms is neutraal blijven de beste stap naar herstel. Want het zorgt ervoor dat er niet meteen een vinkje hoeft te worden gezet. Prachtig is ook dat er wordt afgesloten met een maaltijd tussen Jacob en Laban. Een maaltijd gebruiken met elkaar is altijd ontspannen. Zeker als je dat op een neutraal terrein doet. Ons verhaal laat ook zien dat het soms beter is als je elkaar niet meer ontmoet. Hoe verschrikkelijk moeilijk dat ook is en hoe ontzettend veel verdriet dat zal geven. Dat moeten we zeker niet onderschatten. Maar ik hoop en ik bid dat u als u in zo'n situatie terecht bent gekomen, dat u het bij de Heer kunt brengen. Want Hij wil erbij betrokken zijn. En probeer dan vooral zo neutraal mogelijk te blijven. Zonder eisen of zonder verwachtingen. En besef dat het soms niet anders is dat je elkaar niet meer kunt ontmoeten. Maar ga wel in vrede uit elkaar. Besef dat het belangrijk is. En zoals Laban zijn familieleden kust en hen zegende. En nooit meer bij elkaar terugkwam. Ja, vanmorgen hebben we het mogen horen met elkaar. God was erbij. Hij heeft het kruis opgericht voor ons. Het kruis als getuige van de relatie die hersteld is. De relatie die hersteld is tussen God en ons mensen. En houd dat kruis vooral voor je in het zicht. En loop er niet aan voorbij. Opdracht voor vandaag, voor jullie allemaal hier aanwezig, maar ook voor mijzelf persoonlijk. Want als het kruis achter je is, als je het niet meer ziet, doe je misschien wel de meest vreemde dingen. Ik wens jullie allemaal veel wijsheid toe in je leven. Ook de komende periode in het nieuwe jaar. En houd de focus op God gericht. Zie dat de Heer goed is. Amen. Ja, daar is bijvoorbeeld nodig dat de God ons wil leiden als onze heiland. Laten we daarom zingen het liedboek voor de gemeenschap 394. Heel de weg leidt mij mijn heiland. willen danken. En ik wil vragen ook te bidden voor ons. Met mijn vrouw samen gaan we dinsdag naar Indonesië toe. Het is zeker niet zonder enig risico. Het is best wel een gebied waar veel terroristen rondwonen. Wij zijn best wel een doelwit voor hen. We zijn altijd er geweest in het vertrouwen dat God ons wil beschermen. Maar dat kunnen zeker niet zonder gebed ook van mensen om ons heen. Mensen hier in Nederland, maar ook mensen in de rest van de wereld die dat weten. Dus we willen met elkaar bidden en ik zal het dan als tot afsluiten. En voelt u vrij om een gebed uit te spreken.
De Vader in de hemel, we danken u voor deze morgen. En we danken u dat u een God van liefde bent, die u ook van doel wil hebben met ons mensen, elke dag. En we danken u, Heere, dat u een God bent die zoekt, ook in deze wereld. Die zoekt naar mensen die ook echt zoekende zijn naar u. En we danken u, Heer, dat u een God van liefde bent die ook zich laat vinden in Jezus. En Jezus, u bent gekomen in deze wereld om voor onze zonden te sterven. U hebt mensen gezocht in de nood van hun leven. En we danken u, Heer, dat u ook vandaag nog zoekt naar mensen die echt zoekende zijn naar u. We danken u, Heer, dat u een God van liefde bent en een God van een zoekende God en ook een vindende God. Heren, dank u wel ervoor. We bidden ook voor de familie Dekker, die ook weer op reis gaan. Heren, wilt u hen beschermen met uw sterke hand. U bent een God van bescherming en een God van nabij. En we willen u loven en prijzen dat u ons alle dag nabij wil zijn. En we danken u, Heren, dat u ieder die naar u roept, dat u zich laat vinden. U willen we daarvoor loven en prijzen dat uw liefde en uw genade elke dag aanwezig is. Amen.
Dank u wel, Heer, dat u zo liefdevol en zo goed bent. Heer, dat we met alles bij u mogen komen, Heer. Dank u wel, Heer, dat u, Heer, ons wijsheid geeft en leiding geeft. Heer, wilt u ook zo zijn bij de familie Dekker? Heer, dat ook wat ze opgezet hebben, Heer, in Indonesië. Heer, dat het uit mag breiden. Dat daar vele mensen tot geloof mogen komen. Heer, ook via de kinderen. Heer, leid hen. Heer, geef heel veel wijsheid van uw troon. Heer, dank u wel voor genade, voor bevrijding, voor liefde. Heer, u bent een trouwe God. Halleluja.
Sommige dingen uitkomen, andere dingen heb je geduld voor nodig. En ook de mensen die in Noord-Korea of in Open Doors of waar dan ook christenen voor Israël, dat gebed alleen niet voldoende is. Ook terugschakelen naar de mensen, dat we ook bidden voor de mensen die thuis zitten, daar geld voor teruggeven. En ook bidden voor de vrouwen, die bijvoorbeeld voor de kinderen zorgen hier in Nederland, die hun man zien vertrekken of samen. Laten we ook bidden voor de eenvoud. Minder woorden. Dus dank u voor deze ochtend. Voor de komende middag. Voor de avond die nog heel ver weg is. En dat we vannacht allemaal lekker slapen. En ons bij de dag houden. In Jezus' naam.
Dank u wel, Heer.
Ja, Vader, het is bijzonder dat u zich nog bekommert om ons mensen. Dat u ons niet in de steek hebt gelaten en afscheid genomen hebt van ons, maar dat u uw zoon zond. Uw zoon die het nieuwe verbond met ons herstelde. Het nieuwe verbond waarmee we mogen weten dat we allemaal toegang hebben gekregen tot u. Als we u willen accepteren als onze leidsman in het leven. Wilt u ons dat vooral leren als het soms een worsteling is in het land Nederland hier. Als het soms een worsteling is in ons leven. De plaats waar we wonen misschien, in de omgeving waar we werken. In de straat waar we wonen. Dank u wel voor de mooie dienst van vanmorgen. Wilt u ons zo straks naar huis laten gaan op een goede manier. Te veilig aan mogen komen waar we verwacht worden. En wilt u ons deze week zo zegenen met elkaar. Te uit mogen dragen ook dat het belangrijk is in het leven ook om u te accepteren. En met u te willen leven. Zoals ook Laban het besefte in zijn droom dat hij echt met God gesproken had. En dat God hem echt een boodschap gaf. En dat hij dat ook accepteerde zonder commentaar en ja, de boodschap ook aan Jacob overbracht. Ik wil bidden voor de zieke mensen in deze gemeente. Als er mensen misschien lijden, als het leven zwaar geworden is. door fysieke beperkingen, door geestelijke beperkingen. Jij wilt u met deze gemeente zijn. Ik bid ook voor de Unie van Baptisten hier in Nederland, waarin best wel veel spanning ook soms is, omdat kerken niet beseffen hoe belangrijk het is om toch één te zijn. Eén te zijn naar de buitenwereld toe ook. Wilt u de leiding zegenen van de Unie, bestuur, de mensen die allemaal een taak hebben daarin. Je wilt u hen erbij zijn. Maar ik wil bidden voor al die gemeenten die besloten hebben niet verder te willen gaan met de Unie. Dat ze ook misschien mogen terugkomen van dat plan en zich weer mogen aansluiten om samen uw licht te laten zien hier in Nederland. Het is zo belangrijk in het donkere land dat mensen zien wie u bent. En dat u er bent ook voor hen. Dank u wel voor wie u bent en wilt u ons zo zegenen als we van hier gaan. Amen. Dan gaan we zo collecteren. Dat doen we in één collecte voor de dienst. Er mag mee begonnen worden als het orgel gaat spelen. En daarna zingen we liedboek voor de gemeentezang 356. Samen in de naam van Jezus. Dus collecte, voorspel en zingen. Koffie te drinken. Als jullie vragen zouden hebben over Indonesië of wat dan ook, vraag het ons. Ik ben samen met mijn vrouw hier. Ik wil jullie allemaal een goede zondag wensen en een hele fijne week met elkaar hier in Emmen. Laten we gaan staan en daarna zingen we als slot het lied Zegen ons al goede. Dan wil ik de zegen zo uitspreken. De liefde van God onze Vader en de genade van onze Heer Jezus Christus en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Totdat hij komt en ons thuis brengt naar het Vaderhuis met zijn vele woningen. Amen.